Op deze zendingsavond hoop ik tot u te spreken over het thema het einde van de zending in zicht. Dus het einde van de zending in zicht. En dat aan de hand van een gedeelte uit Openbaring 11, wat we nu eerst gaan lezen. Het zal vooral gaan om de verzen 3 tot en met 13, maar ik lees u de verzen 1 tot en met 13. Dus Openbaring 11. En mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk. En de engel stond en zei, sta op en meet de tempel Gods in het altaar en degene die daarin aanbidden. En laat het voorhof uit dat van buiten de tempel is en meet dat niet, want het is de heidenen gegeven en zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. En ik zal mijn twee getuigen macht geven en zij zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit zijn mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. En zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden. Deze hebben macht de hemel te sluiten, opdat geen regen regenen in de dagen hunner profetering. En ze hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plaag. Zo menigmaal als zij zullen willen. En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen en het zal hen overwinnen en zal hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruisigd is. En de mensen uit de volken en geslachten en talen en natiën zullen hun dode lichamen zien 3 dagen en een halve. En ze zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen en zullen vreugde bedrijven en zullen elkaar geschenken zenden, omdat deze twee profeten, degene die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. En na 3 dagen en een halve is een geest des levens uit God in hen gegaan. En zij stonden op hun voeten en er is grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwden. En ze hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zei, kom herwaarts op. En ze voeren op naar de hemel in de wolk en hun vijanden aanschouwden hen. En in diezelfde uren geschiedde grote aardbeving en het tiende deel der stad is gevallen. En zijn in de aardbeving zijn er 7000 namen van mensen gedood. En de overigen zijn zeer bevreesd geworden en hebben de God des hemels heerlijkheid en eer gegeven. Tot zover de schriftlezing. Het einde van de zending in zicht. Heeft de zending nog wel zin? We zijn hier vanavond op een zendingsavond bij elkaar. Maar heeft eigenlijk de zending nog wel zin? Regelmatig lezen we over zendingswerkers die moeten terugkeren omdat het te gevaarlijk wordt. U hebt ongetwijfeld wel gelezen over die ranglijst Christenvervolging 2020. Dat laat heel duidelijk een stijging zien van plaatsen waar christenen vervolgd worden. Ja, het einde van de zending is in zicht. Dat laat het gelezen schriftgedeelte zien namelijk. Heeft de kerk sowieso wel toekomst? De wereld zegt nee. Het is een aflopende zaak. Vele keren de kerk terug toe. En wat kan het benauwen? Als je ziet op de afbrokkeling, de vervlakking in het kerkelijk leven, de verwereldelijking, de deconfessionalisering, heel geraffineerd soms, wel de belijdenisgeschriften zeggen te onderschrijven, maar een eigenmachtige uitleg eraan geven. Heeft de kerk nog toekomst? Nou, als wij daarmee bedoelen dat de kerk zal toegejuicht worden, steeds meer zal gaan betekenen, nee, dan heeft ze geen toekomst. Tenminste niet hier op aarde voordat het eindgericht komt. Ook dat geeft het gelezen schriftgedeelte heel duidelijk aan. Het gaat in dit hoofdstuk over de loop van het evangelie en de uitwerking daarvan. En dat is dan die periode van, zeg maar, de geboorte van de Heer Jezus Christus, hemelvaart, geboorte, hemelvaart, tot aan de wederkomst van Christus. De voleinding van de loop van het evangelie zal dat zijn. Johannes, apostel die op Patmos in ballingschap verkeert, die heeft opdracht gekregen vanuit de hemel, van de Heere zelf, om de tempel van God te meten. Dat is overdrachtelijk bedoeld, dus dat is beeldspraak, want de tempel te Jeruzalem was toen Johannes daar op Patmos verkeerde, al verwoest, in 70 na Christus. Het gaat ook om een geestelijke tempel, Gods kerk, met een hoofdletter. Zoals Paulus bijvoorbeeld ook de kerk de tempel van de levende God noemt. Een heilige tempel in de Here. Johannes die moet dus Gods kerk meten. Niet naar eigen inzicht, maar naar Gods maatstaf. Meet de tempel Gods en het altaar, staat er, en hen die daarin aanbidden. Het gaat om de ware gelovigen, inclusief de ware dienst van de verzoening. Er wordt gesproken over het altaar. Dat is namelijk het kenmerk, de maat. En de Heere die geeft daarmee aan wat bij hem hoort. Het maakt namelijk een groot verschil, dat begrijpt u, of wij onszelf erbij tellen, of dat de Heere ons erbij telt. De bedoeling van dat meten is dat hij zal beschermen, de Heere. Hij zal een vurige muur rondom zijn. En alles wat daar buiten valt, is onder de maat. Christus is offer en altaar van de Nieuwtestamentische kerk en ten diepste ook van de Oudtestamentische kerk. Daar moet de kerk het van hebben. Dat brengt haar tot aanbidding van God. God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, zegt Paulus. We zien dus de scheidingslijn, de scheidslijn loopt dwars door de kerk. Het gaat over die tempel, maar ook over een voorhof dat buiten gelaten wordt. De buitenste voorhof moest er buiten worden gelaten. Niet het voorhof waar het altaar stond, het brandofferaltaar, want zij die daarbij stonden moesten wel gemeten worden. Dat betekent dat alle die alleen maar uiterlijk de Here dienen, uiterlijk bij de kerk horen, overgegeven zullen worden aan de heidenen waarvan staat dat ze de stad zullen vertreden 42 maanden. Vertreden dus door de wereld. En zien we dat niet komen? De verwerkelijking van hen die leven op het erf van het verbond. En wat doet de Heere nou met hen? Hij arbeidt nog aan hen. Dat staat in vers 3. En ik zal mijn twee getuigen, staat er, macht geven. En zij zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. Twee getuigen. Dat wijst op de profetische functie van de kerk. Gij zult mijn getuige zijn. Ze doet haar getuigenis uitgaan in de prediking en in de zending en in de evangelisatie. Getuigen van de genade. Als er genade in ons leven is, dan krijg je behoefte om goed over de Heer te spreken. Om te getuigen dat de deur nog open staat, dat er redding mogelijk is. Bij het lam van God. Bij het altaar. Waarop hij zijn leven gegeven heeft. Het altaar van de verzoening. Daar staan ze, om dat te aanbidden. Dat altaar waar zelfs de mus en de zwaluw een toevlucht vinden. Twee getuigen. Misschien zegt iemand, nou dat is niet zoveel. Maar bedoeld is hier niet maar twee mensen die profeteren, twee dominees of twee evangelisten of twee zendelingen. Het gaat niet om de hoeveelheid. Het gaat om het gehalte van het getuigenis. Ik zal mijn getuigen macht geven, klinkt het uit de hemel. Altijd twee. Denk eens aan Mozes en aan Aaron. Jozua en Caleb. De Heer Jezus stuurt zijn discipelen 2 aan 2 uit om het evangelie te verkondigen. De kerk zendt ze uit om huisbezoek te doen. Want in de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan, vaststaan. Het zal waar en zeker zijn. Betrouwbaar. Alle aanneming waard. Wat Gods kerk te vertellen heeft, dat is maar niet een verhaaltje. Nee, dat is getuigenis. God geeft macht, dat wil zeggen bevoegdheid om te spreken. Het is de proclamatie van de koning der koningen. En 2 getuigen, 2 wijst ook op verscheidenheid. Zeker. Er is verscheidenheid, maar het is 1 en hetzelfde woord waar het getuigenis op is gebaseerd. Gods getuigenis dat eeuwig zeker is. En hoe lang zullen ze profeteren? 1260 dagen. Dat is de tijd, zoals ik al zei, tussen de geboorte van Christus en de wederkomst. In hoofdstuk 12, vers 6, is dat de tijd waarin de kerk in de woestijn verkeert. De tijd waarin wij nu leven. Dagen worden genoemd. Geen 42 maanden nu, want daarbij staat dat beeld zeg maar, van een stad. Als een stad belegerd wordt, dan wordt er meestal gerekend in maanden. Maar er wordt nu gesproken over dagen, 1260 dagen. Dat wil zeggen dat dat getuigenis niet onderbroken wordt, niet incidenteel is. Dag aan dag moet er getuigd worden. Van dag tot dag komt de Heere tot ons met wet en evangelie. Met vermaning en vertroosting. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen, zingen we. Dagen. Waarom? Ook omdat wij mensen zijn van de dag. Dagjesmensen. We gaan als een schaduw voorbij. De kerk leeft bij de dag. Telt de dagen om een wijs hart te bekomen. Ze profeteren. De levende kerk die oproept om de toevlucht te nemen tot het altaar. Nu het nog dag is. Ze spreekt het woord van God. En dan staat erbij dat ze met zakken bekleed zijn. Waarom? Nou, u weet wel dat het in het Oude Testament dat een teken was van rouw, van smart. Ze zijn bedroefd over de doodstaat van de mens. Over hun eigen hart en leven. De zonde in hun eigen hart en leven. Maar ook over de zonde in de kerk en de wereld. Daar is toch de levende kerk bedroefd over. Dat er gezondigd wordt tegen een goeddoend God. Met zakken bekleed. Dat is ook een boetekleed. Het roept op tot berouw over de zonde. En de toevlucht te nemen tot het offer van het altaar. Inhoud van het getuigenis is toch dat de Heere ook zegt, wend u naar mij toe, al gij einden der aarde. En ze profeteren met zakken bekleed. Dat wil zeggen met smart in het hart. Dat is het beeld van de Heer Jezus Christus. Hij heeft geweend over Jeruzalem. Dat heeft de kerk van hem geleerd. Van die getrouwe getuigen zoals hij genoemd wordt in Openbaring 1. Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. Die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Zegt Johannes in hoofdstuk 1. Zijn ziel was bedroefd tot de dood toe. Er was smart bij de Vader toen de zonde van de mensen zich vermenigvuldigde in die eerste wereld. Die eerste wereld het oordeel zich had waard gemaakt. Dan staat er in Genesis 6, het smartte hem aan zijn hart. Want hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze. Er is smart bij de Heilige Geest. Als zijn getuigenis moedwillig wordt tegengestaan, ja, dan klinkt het in de Bijbel. Ze hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Jesaja 63. Die smart die heeft de kerk niet van zichzelf, oh nee, maar van de 3-enige God, ziet u. En zo heeft de kerk ook verdriet over een onbekeerd mens. Evenals Jezus weende over de onbekeerlijkheid van Jeruzalem. Och, of u ook nog op deze dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Daar zijn nou Gods getuigen aan te herkennen, dat ze geen harde gedachten over de Heere hebben. maar dat ze vanuit de liefde tot hem smart kennen over hun dood zijn in zonde en misdaden. Van nature. En ook als ze de Heer hebben leren kennen, ook over anderen. Maar ook dus over die dodigheid in hun eigen leven. En daartegenover stellen ze nou het getuigenis van de levende God. Als het zo blijft, dan is het voor eeuwig verloren. En ze spreken ook zichzelf toe. Kijk maar in de Bijbel. O mijn ziel, wat buigt u neder? Hoop op God. En dan staat er, deze, dus die getuigen, zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. Vers 4. Dat herinnert aan het visioen in Zacharia 4 over die gouden kandelaar. Met daarnaast die twee olijfbomen. Daarmee worden bedoeld Jozua, de hoogpriester en Zerubabel. De twee getuigen die worden hier vergeleken met kandelaren. Dat is het beeld van Gods kerk ook in hoofdstuk 1. De Heer Jezus die wandelt tussen de zeven gouden kandelaren. De gemeentes, zijn kerk. Kandelaar, ze moeten licht geven. Het licht van het profetisch getuigenis van het woord. Dat een lamp is voor de voet en een licht op het pad. Die twee getuigen die worden dus hier vergeleken met kandelaren. Beeld van Gods kerk. Maar daarnaast ook twee olijfbomen. Vol olie. Dat is het beeld van de Heilige Geest, olie. In de Bijbel, beeld van de geest. De kerk wordt hier dus voorgesteld, vervuld van de Heilige Geest... En het woord. De kerk kan alleen maar licht geven. Die getuigen kunnen alleen maar getuigen. Wanneer en voor zover ze gevoed worden door de Heere. Daarom staan daar die twee olijfbomen naast die kandelaren. En die kandelaren en die olijfbomen, daarvan wordt gezegd dat ze staan voor de God der aarde. Dat betekent ze staan in Gods dienst en onder zijn bescherming. Kandelaren zijn dode dingen. Maar daar staan levensbomen naast. Dat geeft toevoer aan, voortdurend, vanuit de Heilige Geest. De kandelaar van de ambtelijke bediening. Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Olijfbomen, voortdurende voeding. Bij de Heer is genoeg. Er is bij hem een volheid, geeft dat ook aan. Twee olijfbomen daarnaast. Hij wil het doen stromen in ons hart en leven. De Heilige Geest wil en zal in en ook met het getuigenis meekomen. De kerk hoeft niet uit zichzelf te spreken. De Heilige Geest die schakelt ons niet uit, maar die schakelt mensen wel in. Door u, o Heer, geeft mijn lamp haar licht. Mijn God verdrijft de nacht uit mijn gezicht. De kandelaar brandt door de Heilige Geest. De Heere roept uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Ja, we mogen de getuigen wel waarderen, maar alleen God de eer geven. Door dat licht geleid vloeit het in je hart. Dan gaat het branden. Hoe branden mijn genegen heen om 's Heere voorhof in te treden. Dan gaat de lust tot zondigen weg. Wat is er met je gebeurd? Mijn hart gaat naar andere dingen uit. Ja, je gaat zoeken de dingen die boven zijn. En dan staat er in vers 5 en 6, kijkt u maar. En zo iemand die, dus die getuige, wil beschadigen. Een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. En zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo, dus op diezelfde manier, gedood worden. Deze hebben macht de hemel te sluiten, opdat geen regen regenen in de dagen van hun profeteren. En ze hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen. En de aarde te slaan met allerlei plaag, zo menigmaal als ze zullen willen. Dat betekent dit, het woord doet wat. Wonderbare dingen werkt het. Gods dienaren weten ervan. De Heere doet de oren wonderen op wonderen horen. Niet alleen dat harten worden veranderd, vernieuwd. Maar ook, als we niet willen horen, als we er geen gehoor aan geven aan het woord van de Heer, aan de roepstemmen van de Heer, zelfs als we hen, die getuigen, willen beschadigen, dus wanneer het nog niet eens tot de daad komt. Het woord is levend en krachtig. Nu wordt er eigenlijk hier gewezen op twee getuigen uit het Oude Testament. Elia en Mozes, wet en de profeten. Ze stonden onder Gods bijzondere zorg, dat kunnen we lezen in de Bijbel. Denk eens aan Elia. Toen die twee arrestatieteams van koning Ahazia erop uit werden gestuurd om Elia gevangen te nemen, wat gebeurde daar toen? Toen werden ze door het hemelvuur verteerd. Zij die het gemunt hebben op de ondergang van de kerk zullen vergaan. Een vuur staat er, zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. Nee, de kerk krijgt geen wereldse vuurwapens. Maar de Heere doet het door het spreken van zijn kerk. Uit hun mond staat er. En de Heere zegt tegen Jeremia, zie, ik zal mijn woorden in uw mond tot een vuur maken en dit volk tot hout en het zal hen verteren. Hun mond wordt een vurenmond. Gods gezalfden vernietigen, het profetisch getuigenis ontkracht op welke wijze dan ook, dat staat gelijk met zelfvernietiging. Dat laat de Heer hier zien. Deze hebben macht de hemel te sluiten, opdat geen regen regenen in de dagen van hun profeteren. Ziet u wel, ook weer een heenwijzing naar de profeet Elia ten tijde van koning Achab. Jacobus zegt daarvan, hij bad een gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde in 3 jaar en 6 maanden. En hij bad wederom en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. En dan ook hier een verwijzing naar Mozes tegenover de farao. Kijk maar in vers 6. Zij hebben macht over de wateren om die in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plaag, zo menigmaal als ze zullen willen. Elia en Mozes, de twee grote getuigen uit het Oude Testament. En u zegt Gods woord hier dat de nieuwtestamentische gemeente daarin niet bij hen achter zal staan, maar dat ook door hun getuigenis wonderen gezien en gehoord zullen worden. En dat de kerk van het Nieuwe Testament ook onder Gods bijzondere zorg staat. En dat zo iemand hen wil beschadigen, zij alzo gedood zullen worden. Wie die levende kerk verwerpt, verwerpt Christus. Die raakt zijn oogappel aan. De Heere neemt het op voor zijn eigen getuigen. Voor zijn getuigenis dat eeuwig zeker is. Gods getuigen staan onder bijzondere zorg. Wat werd er van Sodom toen Lot eruit gehaald was? Wat werd er van Jeruzalem toen Gods kinderen door de vervolging eruit waren verdreven, weggehaald? Het werd 70 na Christus verwoest. De kerk is veilig. Bij en door hem. Het woord is levend en krachtig. Wanneer het getuigenis klinkt, dan wordt de hemel ontsloten, maar ook toegesloten. Ook dat, toegesloten. Door de sleutels van het koninkrijk der hemelen. Die bediend moeten worden toch in de verkondiging. In de verkondiging, het getuigenis van Gods woord. Maar ja, zegt u, gebeuren er vandaag dan nog wonderen? Jazeker. Kijk eens naar Openbaring 8. Daar staat een engel bij het wierookvat. In het wierookvat waarin de gebeden van de heiligen, van de gelovigen zijn. Wanneer die gebeden vermengd worden met vurige kolen van het brandofferaltaar, de verdiensten van Christus, dan wordt dat wierookvat uitgegoten over deze wereld. En dat brengt allerlei oordelen teweeg. De gebeden van Gods kerk werken iets uit. Dat gebeurt nog. Je ziet het in het Oude Testament, je ziet het in het Nieuwe Testament, gelijk in het begin al, denk aan Ananias en Safira. En het gebeurt nog, want de Heer heeft gezegd, het woord keert niet leeg weer. En we zouden er meer van zien, als we wat geloviger, wat opmerkzamer waren. Maar de wereld voelt het. Het woord dat wekt tegenstand op. Het kan zelfs zo'n weerstand opwekken dat mensen erdoor verteerd worden in haat. Petrus werd uit de gevangenis gebeden. Dat gebeurt nog. Je kunt het lezen. Daar waar de kerk vervolgd wordt. Dat de Heere daar ook grote wonderen ook in dit opzicht doet. Dat woord van God, dat is of een koesterende zonnestraal onder zijn vleugelen genezing, of een verterend vuur. Het is of ten oordeel of ten voordeel. Maar dan vers 7. En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen. En het zal hen overwinnen en zal hen doden. Als zij hun getuigenis geëindigd hebben. Het gaat om de eindtijd. Er komt een tijd dat het evangelie aan alle volken gepredikt is. Dat het woord zijn loop volbracht heeft. Dat de kerk op aarde haar taak volbracht heeft. Het einde van de zending. Van het getuigenis van de kerk. Dat is in zicht. Het is de roeping van de kerk om het woord van God te verkondigen. Om te getuigen. En tot die tijd kan de Satan niets doen. Ja, hij kan wel rondgaan als een briesende leeuw. Maar hij zit aan een ketting vast. Hij is gebonden. Dat lezen in Openbaring 20. Maar dan, als het getuigenis ten einde is, dan is de welaangename tijd voorbij. Dan is het de uren van de vorst der duisternis. Dan krijgt hij vrij spel. Dan wordt de Satan ontbonden. God gunt de Satan een schijnoverwinning. Maar vooral ook dit. De wereld zal dan de tijd krijgen om ten volle haar karakter te openbaren. Zoals er ook staat in Openbaring 22. Wie vuil is, dat hij vuiler worden. Opdat God daarin gerechtvaardigd zal worden. Dan laat God aan het eind eruit komen wat erin zit in de zondige mens. Opdat er gezegd zal worden, ja, het is terecht dat God het gestraft heeft. Het beest uit de afgrond, Openbaring 13, geïnspireerd vanuit de hel, komt op. Satan wordt ontbonden. Antichristelijke machten, ze zijn er altijd geweest, maar dan worden ze belichaamd in één persoon. Bezield, ja, bezield door de Satan. Beestachtig. We zien het steeds meer komen. Beestachtige dingen. O, vreselijk voor de kerk. De antichrist die zal die twee getuigen krijg aandoen. Oorlog. Dus het gaat niet meer om twee personen. Oorlog. Het is groter. En het zal hen overwinnen. En het zal hen doden. Ja, want de kerk is getuige. Een woord dat in het Grieks samenhangt met martelaar. De kerk zal evenals Christus gedood worden. De dienaar is niet meer dan zijn Heer. Evenals Christus zal die kerk geboeid worden. Het doodvonnis zal erover uitgesproken worden. Ze zal gedood worden. Daarin komt nou de eenheid ook uit van Christus met zijn kerk. Dat betekent niet dat alle gelovigen op aarde gedood zullen worden. Er zal altijd een bruidskerk zijn tot de wederkomst. Altijd een bruidskerk zijn. Maar de kerk zal er als officieel lichaam, dus als organisatie, niet meer zijn op een bepaald moment. Ze zal niet meer meetellen. Ze zal tot zwijgen gebracht worden. Ze zal de boodschap niet meer kunnen uitdragen. Geen zendingswerkers meer kunnen uitsturen. Monddood gemaakt worden. Als zichtbare kerk overgeleverd, gedood. Dat betekent niet dat er geen kerken meer zullen zijn. De antichrist die zal zelfs zelf zetelen in de tempel van God, staat er. Tolerante kerken. Waar alles kan. Waar alles mag. De twee getuigen zullen echter gedood worden. Denk maar aan plaatsen waar nu vervolging is. Noord-Korea, China, Iran, Nigeria. Zoveel plaatsen op deze wereld. En het neemt toe. Het beest is bezig op te komen. Er staat daar, dat kun je zien in het Grieks, dat het bezig is op te komen. Ja, je ziet het al in ons land. Kerkgebouwen worden afgebroken of veranderd in bioscoopzalen, danszalen, supermarkten. Ja, er zullen nog wel christelijke instellingen en scholen zijn, maar de christenen zijn eruit verdreven. Door emancipatiewetten. Dan zijn er nog wel ambtsdragers, maar ze kunnen niet meer functioneren. Misschien wel weer in een schuur samenkomen. We gaan de tijd tegemoet dat het christendom wordt weggevaagd. Gods ordeningen, de zondag, het huwelijk, Het wordt nog opzij gezet. Wat er overblijft? Alleen nog stoffelijke resten. De twee getuigen gedood. En dan staat er in vers 8. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad. De Heer Jezus die heeft gevraagd. Zal ik nog het geloof vinden op aarde? Dan is er geen openlijke eredienst meer. Dan is er geen kerk meer die openlijk mag verkondigen dat de Heer recht is in al zijn weg en werk. En dat hij het waard is om gediend te worden. Dat hij gevreesd moet worden. Dat alles naar zijn wetten moet horen. Hoe zullen wij staande blijven? Onze kinderen, onze kleinkinderen. Alleen als we dat verlangen kennen van Paulus, opdat ik hem kennen. En de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap aan zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordend. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Paulus die schrijft dat als hij gevangen zit. Daar gaat het nu om. Dat we achter de Here leren aankomen. Eén plant met hem worden. Alles van hem verwachtend. Met hem gekruisigd worden. Alle schade en drek achten om de uitnemendheid van Christus. Ja, dan gaat Daniel de leeuwenkuil in. En zijn drie vrienden de vurige oven. En dan wordt Stefanus gestenigd. Dat kost zelfverloochening. Zelf over hebben voor de naam en de zaak van Christus. O gemeente, dat kan alleen maar door de olie van de Heilige Geest. Daardoor blijft die kandelaar licht geven. En er is een volheid, het is te verkrijgen bij hem, om niet. Heeft hij betaald, Jezus Christus. Hebben die Heere, hebben alles voor die Heere over. Hebben leren buigen voor zijn woord, onder zijn woord. Ook als het je veroordeelt. Ook als je hem hebt leren kennen. Als die God je recht doet. O God, mijn zonde. Ja, zegt de Heer Jezus Christus, maar het bloed van mij dat reinigt van alle zonde. Hebben we ook zo leren kennen, als die levensvorst die verlossing heeft teweeg gebracht. En dat je hem begeert te kennen en steeds meer te leren kennen in de kracht van zijn opstanding. Och, dat er kracht en leven in mijn rees. Heere, schenk mij uw genade. En dan in vers 8, en hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad die geestelijk genoemd wordt, Sodoma en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruisigd wordt. De kerk die ligt als een lijk op de straten van Jeruzalem. Dat is immers de plaats waar de Heere gekruisigd is. Jeruzalem. Hier zo genoemd, geestelijk, dus als beeld, vanwege haar afvallige godsdienst. De stad van God, de kerk, zal veranderen in Sodom. Het zal precies zo gaan als met Christus. Kerk en wereld die vonden elkaar rond de dood van Christus. Wat stad van God zou moeten zijn, wordt als Sodom. Wat dat betekent, dat er geen verschil meer zal zijn tussen kerk en wereld. Vertreden door moderne heidenen. Die tijd gaan we tegemoet. Wordt vriendschap gesloten, eenheid gezocht ten koste van de kerk. De kerk gedood. Door en in de kerk. Sodom. Denk maar aan de visie op het huwelijk. Homoseksualiteit. Onzedelijkheid die wordt getolereerd, gepropageerd. Toppunt van goddeloosheid. Rijp voor het oordeel toch. De grote stad die geestelijk genoemd wordt Sodom. En Egypte. Egypte, dat is de plaats waar het volk van God werd verdrukt. Jongetjes moesten de Nijl in. Dood. Het jonge leven gedood. Alle leven wat ons genot, onze ontwikkeling belemmert. Dat moet toch worden verwijderd. Weggedaan. Abortus. Euthanasie. Zo staat de godsdienst van de eindtijd vijandig tegenover het geestelijke leven. Ze zal het niet verdragen. Ziet u het niet? Dan bent u ziende blind. Ook onze kerk. Haar stem wordt tot zwijgen gebracht. Geen zuiver getuigenis meer mag het geven. Maakt het dan toch allemaal niet meer uit? Jawel. Zalig die dienstknecht die zijn heer wakende zal vinden. Wees getrouwd tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Het is de begeerte van de levende kerk om voor de naam en de zaak van vorst Emmanuel op te komen. Om voor hem te strijden en te lijden. Gebruik de tijd. Vaders, moeders, thuis, in de gezinnen, op het werk, in het onderwijs, op de preekstoel, ambtsdragers, op de ambtelijke vergaderingen. En in de commissies, ook in de zendingscommissie, evangelisatie. De stem van de profetie mag nog klinken, maar de tijd is kort. Het laatste wee komt haast, staat er in vers 14. En dan vers 9. En de mensen uit de volken en geslachten en talen en naties zullen hun dode lichamen zien 3 dagen en een halve. Ze zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. Zeg nou niet, ja, er is altijd al vervolging geweest. Zeker, dat is waar. Kain sloeg Abel dood, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar het is verschil, dan zal het algemeen zijn. En het gaat hier ook maar niet om een bepaalde stad. Hier worden vertegenwoordigers van alle volken genoemd. De mensen uit de volken staat er, geslachten en talen en natie. Ze zullen hun dode lichamen zien, van die getuigen dus. En niet toelaten dat hun dode lichamen in graven worden gelegd. Ze maken er een expositie van. De laatste eer zal niet bewezen worden. Daarin komt nou de verachting uit voor de getuigende kerk. Men zal zich verlustigen in de ondergang van de kerk, want de wereld is Sion gram. De kerk is een doorn in het oog van de wereld. Hoe lang? Niet lang. 3,5 dag. Dat kan lang duren voor ons besef. Maar het is een korte verdrukking vergeleken met die 1260 dagen. Om de uitverkorene wil, zullen de dagen verkort worden. 3,5. God zal ingrijpen. Midden in die feestroes. Daar liggen die lijken. En toch is dat geen teken van machteloosheid, van fiasco. Oh nee, dat is het wel in het oog van de wereld. Maar in werkelijkheid is dat nou de macht van de kerk. Want de kerk kent een macht, gemeente, die sterker is dan de dood en de angst voor de dood. Dat is de macht van Gods liefde. Lees het in Hebreeën 11. Door het geloof hebben ze tot het einde toe verdragen, ziende op Christus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Ze zijn uitgerekt. Ze namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat ze een betere opstanding zouden verkrijgen. Ze hebben bespotting en geeselslagen verdragen, boeien en gevangenissen. Ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd, verzocht, door het zwaard te dood gebracht. Deze alle, zegt de Hebreeën schrijver, ze mochten door het geloof volharden. En dan vers 10. En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen en zullen vreugde bedrijven en zullen elkaar geschenken zenden, omdat deze 2 profeten, degene die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. Ze zullen elkaar cadeautjes geven. Over het lijk van de kerk heen. Feest vieren bij een lijk. Luguber. Ha, nu is die mond gesloten. Ze hebben duivels plezier. Nu kan de mens der wetteloosheid erop losleven. Nu kunnen ze zich ongestoord vergapen aan smerige programma's. Geen normen meer. Voor die tijd werden ze nog gekweld, gepijnigd. Denk aan wat die bezetene zei toen de Heer Jezus naar hem toe kwam. Zijt gij gekomen om ons te pijnigen? Ja, ontdekkende prediking doet pijn. Denk aan de eeuwige pijn. Om daar juist van te verlossen, moet de prediking ook scherp zijn. De wereld die voelt zich in die vreugde belemmerd, in het uitleven van de zonde, voelt ze zich tegengestaan. Nou is ze blij. Er is blijdschap. Ja, de Heer heeft het al voorzegd. Voorwaar, ik zeg u, dat gij zult schreien en klagelijk wenen, maar de wereld zal zich verblijden. Weg zijn ze, die het geweten deden spreken. Weg is wat remmend nog werkte, wat weerhield de weerhouder. En ze zullen vreugde bedrijven, staat er. Onder algemene toejuiching van de publieke opinie. Ja, ziet u, inderdaad, het woord doet wat. De Heere zei het al, het is zo hard de versen er tegen de prikkels te slaan. Ten tijde van Agab was Elia de beroerder Israëls. En zo is het nog. Feest voor hen die op de aarde wonen. 2 keer die uitdrukking. Dat zegt al wat. Dat geeft aan dat ze het van de aarde moesten hebben. De godsdienst van het materialisme. Geen deel dan in dit leven achten. Niets meer hebben dan de wereld. Niet die geestelijke rekenkunde kennen. 1 dag is in uw huis mij meer dan 1000 waar ik u ontbeer. Oh, hoe staan wij nou tegenover het getuigenis van de kerk? Kan Gods woord of schoon we alles missen door zijn smaak en hart en zinnen strelen? Dat er dingen zijn waar je eerst met je vrienden en met vriendinnen wel aan meedeed, maar dat je nu beseft, ik kan het niet meer. Je geeft het eraan. Want o Heere, wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? O ja, Gods kinderen moeten ook steeds weer onder dat woord leren buigen. Er door gekruisigd worden. Heere, beproef me. Zie of er mij een schadelijke weg is en leid me op die eeuwige weg. Maar dan toch ook mogen ze het leren. Gij hebt mij overreed. Proberen we ons nog aan dat getuigenis te onttrekken? Willen we vrij zijn? Ons eigen leven leiden? Want het is allemaal zo zwaar en zo naar. Oh, wat zal dat straks dan een ontnuchtering zijn. Lees maar in vers 11. En na die 3 dagen en een halve is een geest des levens uit God in hen gegaan. En ze stonden op hun voeten. En er is grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwden. Ze hebben te vroeg gejuicht. God grijpt in. De 2 getuigen komen tot leven. De adem van God zal weer in de kerk komen. Ze staat op. Denk aan Ezechiël 37. Daar verwijst het in feite naar. Een dal vol door het doodsbeenderen komt tot leven door woord en geest. In het laatste uur van de geschiedenis zal de verrijzenis plaatsvinden van heel de kerk, de levende kerk. Ze zijn aan Christus gelijkvormig geworden in zijn dood. Tot in de organisatie van de kerk toe. Maar ze zullen ook delen in zijn opstanding. Indien wij met hem lijden, we zullen ook met hem verheerlijkt worden. En dan vers 12. En zij hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zei, kom herwaarts op. En zij voeren op naar de hemel in de wolk. De kerk, alle gelovigen uit Israël en de heidenen. De kerk zal de weg van Emmanuel gaan. De 3e dagen. Alle gestorven heiligen die in de Heer ontslapen zijn dus, zullen opstaan in heerlijkheid. En die nog leven, die zullen in een punt destijds veranderd worden en samen opvaren, de komende Heere tegemoet in de lucht. De Heere zal zijn kerk verheerlijken, vlak voordat het eindgericht losbarst. U kunt het lezen in 1 Thessalonicenzen 4. Want weet gij niet, zo staat er ook, dat de heiligen de wereld zullen oordelen. En hun vijanden aanschouwden hen, staat er dan. De kerk zal voor het oog van allen die de Heere niet lief hebben, gerechtvaardigd worden. Dat is het waar, hè? Hij zal genade en ere geven. Hun vijanden zullen het zien, zullen het meemaken dat de kerk opvaart voor het oog. Voor hun oog. De Heere tegemoet in de lucht. En hun vijanden aanschouwden hen. Vers 13. En het 10e deel van de stad is gevallen en er zijn in de aardbeving gedood 7000 namen van mensen. De aarde zal beven, zoals bij de opstanding van Christus. 7000, dat duidt op een volheid, 7 keer 1000. 7000 bij name bekende mensen zullen direct bij het begin gedood worden. Het 10e deel van de stad is gevallen, staat er. Getal 10 duidt. Duidt ook op een volheid in de Bijbel. Dat geeft aan dit, dat de afbraak van het geheel begint. Het oordeel vangt aan. De wereld, de samenleving begint te wankelen. Het loon van de ongerechtigheid wordt uitbetaald. Het wordt een puinhoop. En de overigen zijn zeer bevreesd geworden en hebben de God des hemels heerlijkheid gegeven. O, u weet de wachters bij het graf van de Heer Jezus Christus. Ze vreesden, ze werden als doden. En hier staat, de overigen zullen zeer bevreesd zijn. En ze zullen God de eer geven. Maar dat is geen bekering. Ze zullen erkennen dat zijn getuigenis waarachtig is. Maar nou is de genadetijd voorbij. Einde van de zending. Einde van het profetisch getuigenis van de kerk. Alle knie zal zich voor hem buigen. Het spel is uit. Nu is het verloren. De Heere was recht. In al zijn weg en werk. De Heere had gelijk, ze zult moeten erkennen. Een wereld verloren in schuld, zonder borg. Wat een tegenstelling. Lijken levend gemaakt. En een levende wereld die wegzinkt in de eeuwige dood. Omdat het laatste woord is aan God. Het einde van de zending, ja. Maar niet van Gods kerk. Want de kerk wordt toegeroepen, komt herwaarts op. Oh, dat zal wat zijn. Na de dood het leven. Na vernedering, verhoging. Alle tranen worden van de ogen afgewist. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Naar de bruiloft van het Lam. Het Lam dat alle zonden op zich nam en wiens bloed hen heeft gereinigd. Heeft de kerk nog toekomst? Jazeker. Excelsior. Geldt het voor de kerk. Steeds hoger. Zal er nog een grote reformatie komen? Ik denk dat dat niet zo zal zijn. Alleen hier en daar een opleving. Wij leven in het laatst der dagen. De getuigende kerk zal sterven. Maar het gaat erom dat we een levend lidmaat van die ware kerk zijn. Door genade. En die genade wordt aangeboden. Elke dag. Opnieuw. Op allerlei manieren komt de Heer nog tot ons. Opdat we tot hem de toevlucht zouden nemen. Die het zo eeuwig waard is. Om gevreesd geworden. Geliefd te worden. Door het getuigenis gegrepen is er toekomst. Ze hebben de borg en zaligmaker nodig gekregen. Biddend, aanbiddend bij het altaar, de plaats van de verzoening, het kruis, onze Heer Jezus Christus. Daardoor alleen is er die geopende deur, waar het avondmaal van de bruiloft van het Lam zal beginnen en nooit meer zal eindigen. Door u alleen. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding, rijk gestikt tot haar koning. Amen.